Goedendag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Viewflow podcast. Vandaag in de uitzending een valse start, een rookie.
Ja, Red Bull Silly Season.
En een Red Bull Silly Season, ik hoor het al. Nou.
Leuk dat jullie weer luisteren en laten we lekker beginnen.
Het laatste nieuws als eerst.
Kijk, daar kan ik wat mee. Het recentste nieuws wat mij is opgevallen is... Audi wil Sauber natuurlijk al... zit al een tijdje te aasen om dat over te nemen. En wat er nu dus naar voren is gekomen... is dat ze dat zo snel mogelijk willen doen. En dan ook eigenlijk met een uitzondering op de budget cap. Omdat ze dan natuurlijk eigenlijk een beetje van scratch willen beginnen.
Ja.
Wat vind jij daarvan? Vind jij... als je een team overneemt, dat dan de regels voor je weghakt?
Nee. Nee, dat zou je... Dan zou je het ook anders kunnen spelen. Dat Alfa Tauri of de Racing Bulls van nu volgend jaar zo genoemd worden door iemand anders. Je geeft er een andere BV'tje aan, een ander naampje aan en je mag de budget cap overschrijden.
Ja, dan kun je even overnieuw beginnen. Kun je... geld er tegenaan gooien.
Dit doet me denken aan het oude Force India, wat Racing Point geworden is. Dat is door Lance Stroll overgenomen. Lance Stroll heeft er toen een badlood aan geld tegenaan gegooid. Een nieuwe fabriek bouwen, een nieuwe windtunnel bouwen, al dat soort ongein. Maar dat heeft hij voor de budget cap gedaan. Ja. Heeft hij een heel nieuw pand laten zetten, een nieuw kantoor. Allemaal nieuwe apparatuur ingekocht. En dat heeft hij gedaan voor de budget cap. En dat moest ook klaar zijn daarvoor.
Dat heb je slim gedaan.
Ja, dat was een mooie slimme set. Maar nee, ik ben het daar niet mee eens. Ja, jammer. Weet je, Sauber heeft een heel mooi groot, volgens mij een hele mooie windtunnel. Heel mooi kantoor. Ik zie, weet je, als Audi moet je het rebranden.
Als je het dan buiten de kosten om hebt over bijvoorbeeld de auto en de ontwikkeling. Wat denk jij dan? Is het makkelijker om een auto op te lappen of om een nieuwe auto te maken?
Ik denk dat het voor Audi makkelijker is om een nieuwe auto te maken. Zo'n van scratch af aan te beginnen. Want die Sauber die gaat natuurlijk voor geen kanten.
Nee, dat is een beetje een zeepkist inderdaad. Dat hebben we deze race weer gezien. Maar daar gaan we het straks natuurlijk over hebben.
Kijk, wat Audi natuurlijk wel heel erg goed kan doen... is dat ze nu in andere raceklasses waar ze al in zitten... alvast wat dingen gaan uitproberen. Weet je, kennis vergaren, kennis opdoen. Dat is niet verboden volgens mij. Ja.
Nee, maar is Audi bijvoorbeeld aanwezig in de Formule 2?
Nee.
En hoe relevant zijn andere raceklasses voor ervaringen die je opdoet?
Nou, ze zitten wel in de Formule I. Of ze zaten in de Formule I. Hou ik me niet zo mee bezig.
Hoor je weinig meer over, hè? Over de Formule 1?
Is ook niet heel bijzonder, toch?
Nee, dat is ook
Ik heb het vroeger nog wel eens gevolgd, toen vond ik het op zich wel leuk. Het voordeel is dat die auto's kunnen natuurlijk wel altijd een beetje door de stad heen rijden en zo. Maar het trekt me toch niet zo heel erg.
Het is een heel stil evenement.
Ja, het is wel lekker.
En de mensen moeten ook een beetje met hun binnenstemmen komen...
Oké. Ondanks dat ik het niet zo leuk vind, ga ik nu wel een statement doen. Zullen we een keer naar de Formule E-race gaan, als het een beetje in de buurt is?
Ja, is goed. We oordelen er nu inderdaad over, maar ik heb er nog nooit één gezien, omdat het me niet echt trok. En volgens mij ben jij er nog nooit geweest.
Nee, ik ben er nog nooit bij geweest. Hetzelfde reden, omdat het me gewoon niet zo trekt. Maar wie niet waagt, wie niet wint.
Probeer eens wat nieuws.
Ja. Het lijkt me op zich wel leuk. Als er weer eens een Berlijn eentje gehouden wordt, dan is het wel de moeite waard.
Gaan we doen.
En kijk, ik heb wel begrepen dat er wel wat meer fanbeleving bij zit en dat je wat verder de paddock in mag.
Oké, dat maakt het alweer een stukje aantrekkelijker inderdaad.
Dan doen we zo'n grote kaart om ons nek met pers en dan gaan we erover schrijven.
Grote camera mee en dan komt het vast goed.
Nee, terugkomen op het onderwerp. Nee, ik vind niet dat Audi de budget cap mag overschrijden. Want dan vind ik dat iedereen het mag. Dus niet een uitzondering op de regel, lijkt mij.
Nee, helemaal mee eens. Nou, door naar het volgende punt. Het is jullie natuurlijk niet ontgaan dat de afgelopen weken, nou ja, de afgelopen week is het op zijn ergst, maar het is al 2 weken gaande, de Red Bull Silly Season. Het rommelt en...
Het piept en het kraakt.
Ik heb er een mening over en dat is, ik denk dat er meer gereageerd wordt op dingen die misschien gezegd worden of misschien gebeuren, die het vuur nu heel erg hoog houden. Van ja, wat nou als die weggaat? Ja, dan ga ik misschien weg. Ja, ik denk dat er nu gewoon veel theoretische balletjes worden opgegooid waar iedereen iets van wil vinden.
Ja, ik ben bang dat Red Bull gaat imploderen binnenkort. Het laatste nieuws is dat Horner natuurlijk Red Bull moet verlaten voor Australië. Dus dat is over 2 weken. Nou ja, daarvoor had je het gerucht dat Helmut Marko geschorst zou worden. Vanwege uitspraken en het lekken naar de pers. Nou, ik vind het wel heel knap, want voor mij is de kerel zo oud. Een e-mail versturen zal wel een opgave zijn. Dus het lekken naar de pers, dat geloof ik niet helemaal. Max Verstappen heeft zich natuurlijk extreem uitgesproken over Helmut Marko. Dat als die zegt gewoon, ja, we zijn het team. Ik, Jos, zijn manager en Helmut Marko zijn gewoon met z'n vieren. En als één van ons weg moet, dan gaan we allemaal weg.
Ja, inderdaad wel iets in die lijnen, maar heeft hij niet een beetje geopperd van dat hij dan ook even naar zijn eigen toekomst moet kijken, in plaats van echt dat hij weg moet?
Nou ja,
het komt op hetzelfde neer.
Er wordt natuurlijk geopperd en de kranten staan er vol van als Helmut Marko weggaat, dan gaat Max er achteraan. En hij backt hem, doet gewoon een backup. En dat waardeer ik ook wel, want hij heeft alles te danken aan Helmut Marko in de Formule 1.
Ja.
Dus hij is loyaal, dat mag ik wel. En Christian Horner heeft natuurlijk gewoon gezegd, daarna weer van, jongens, maakt niet uit wat iedereen zegt, niemand is groter dan het team en als je weg wilt, mag je weggaan.
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet een hele fijn als je je dreampin
team bold statement.
Ja, ik weet het niet, het rommelt en dan wat jou zei, het piept en het kraakt binnen Red Bull en het zal mij niks verbazen als het gaat imploderen. Mijn mening is wel dat het niet zozeer piept en kraakt tussen Christian Horner, Helmut Marko, Max Verstappen of Jos Verstappen. Maar dat het gewoon van bovenaf komt.
Ja.
Dat het bedrijf Red Bull, dat iedereen die daar een 49% van de aandelen heeft, of 51% van de aandelen heeft. De 51% is de Thaise eigenaar. En de 49% is de Oostenrijkse eigenaar. Ik denk dat die niet zo goed boteren met elkaar.
Nee, en dat zou natuurlijk zonde zijn dat er, als er niet wordt ingegrepen, dat het team die het nu het beste voor elkaar heeft, nou ja, daar gewoon aan onder doorgaat.
Ja, ik denk wel als of Helmut of Christian wegvalt, dat het team gedaan is.
Ja?
Ja.
Misschien niet meteen, maar inderdaad, ze hebben nu de gouden formule en... Iedereen speelt daar zijn eigen rol in.
Nou ja, het is natuurlijk heel erg bang dat als Christian weggaat, dat Adrian Newey meegaat. Nou hoorde ik wel op andere podcasts alweer dat Adrian Newey in principe niet meer is wel de lead designer van de auto, maar niet meer het brein erachter. Dat is nu het team wat achter Adrian Newey staat. Maar ja, weet je, als het brein weer weggaat, dan zullen daar ook wel je mensen van weggaan.
Ja. Is de sturing net zo belangrijk als de ideeën die eromheen komen.
En Toto Wolff heeft natuurlijk gezegd, als Helmut Marko weggaat, ja, dan heb ik nog een rood petje voor hem. En dan kom je lekker deze kant op en dan heb ik een zitje voor Max erbij.
Ja.
En het zou best kunnen zijn dat als Helmut die kant op gaat, dat ook heel veel andere mensen die kant op gaan.
Ja. Het is natuurlijk niet echt een geheim dat veel mensen gewoon best wel gek zijn binnen het team op Verstappen.
Maar ik begreep wel van een paar journalisten die in het paddock rondliepen, dat het in het Red Bull, dus alle monteurs, alle engineers die aan de auto werken, Max Verstappen, Sergio Perez, dat die er niet zo mee bezig zijn.
Nee. Ik denk dat Verstappen er ook niet zo mee bezig is.
In de garage, dan zijn ze gewoon bezig met de auto en het behalen van de beste rondetijden. Sorry dat ik je onderbrak.
Nee, dat geeft niks. Belangrijke punten moeten gemaakt worden. Ik denk dat we dat hier lekker bij moeten laten. Ze moeten zelf uitzoeken wat ze willen. En vooral moeten we niet zo op elkaar gereageerd worden voordat er wat gezegd is.
Zoals wij dus vaker gezegd hebben, we houden wel van de Formule 1, maar we zijn geen Juice Channel. Ik ben hier niet zo van. Als Christian Horner weg wilt gaan, vrouwen wilt versieren, prima. Als Helmut Marko te loslippig is voor de camera en dingen voorbij praat die hij niet mag zeggen. Ja, weet je, dan moeten ze dat lekker onderin gaan regelen.
Ja, inderdaad.
Dat is niet, niet mijn pakje aan.
En dan wordt het wel weer reten spannend als Red Bull ineens omvalt.
Ja, ik zou het niet eens zo erg vinden eigenlijk.
Gaan we lekker door naar het volgende puntje.
Toch, weer 20 seconden voorsprong door de eerste race en 11 seconden voorsprong in de tweede race.
Ja, nou, de kwalificatie was wel een stuk spannender afgelopen keer.
Ja?
Ja, misschien niet de laatste ronde die neer werd gezet. Maar de ene laatste ronde dat ze aan gingen zetten was het echt duizendste werk. En dat was wel leuk om te zien.
Ik heb net als vorige keer de vrije trainingen niet gekeken. En de kwalificatie Q3 volgens mij echt aandachtig gekeken en de rest ook niet zo heel erg. Het enige wat mij opviel is het kwalilapje van Max Verstappen zelf. Dat hij de eerste run al 3/10 eraf reed, sneller was dan de rest.
Ja. Dat is geen. Hij is gewoon niet bij te houden. Nog steeds niet.
Nog wel een grappig feitje is dat hij elke keer als hij terugkwam en naar zijn hotelkamer ging, of naar zijn. De hoe heet dat ding waar ze in slaap? Nou, hotelkamer, dat hij ging simracen tot midden in de nacht.
Ja, het is natuurlijk een eitje voor hem nu.
Ja.
Hij maakt even wat tijd vrij in het simracen om een nieuwe titel te halen. Nou ja,
professioneel simracer.
Ja, ik kwam hem vandaag tegen. Ik moest er wel om lachen.
Ja?
Ja. Nou ja, mensen verzinnen wat.
Dat maakt tijdens het simracer af en toe vrij om ook nog eens een keer een wereldkampioen Formule 1 te rijden.
Ja, precies. Nou, gaan we door naar het volgende puntje. Massa's. Felipe Massa spant een rechtszaak aan. Het was natuurlijk al een beetje te verwachten dat het eraan zou te komen. Ja, voor de titel die hij in 2008 naar eigen zeggen verloren is door de manipulatie van de FIA en de FOM. En verscheen er ook in een interview, wat het hele verhaal heeft aangewakkerd, heeft Ecclestone,
ja.
Die schijnt dus toe te hebben gegeven dat er wel wat kennis was van manipulatie binnen de FIA en de FOM. Nou ja, als dat echt zo is, dan heb je gewoon een hele goede zaak. En dan.
Wil je weten wat er gebeurd is met Crashgate?
Vertel voor de luisteraars die het niet weten.
Dan moet ik heel even gaan nadenken. Het ging om team van Renault, waar Fernando Alonso in reed. En ik weet even niet meer wie zijn teamgenoot toen was. Doet er ook even niet toe. Maar Fernando Alonso reed aan kop op dat ogenblik. Maar als hij moest nog een pitstop maken. Maar als hij de pitstop zou maken, dan zou hij de leiding weer overgeven. Dus wat heeft Flavio Briatore toen gedaan? Dat was de teambaas van Renault. Die heeft toen gezegd aan de tweede coureur, in principe van, joh, als jij hem nu in de muur hangt, dan komt er een safety car. En dan kan Fernando Alonso een gratis pitstop maken. Dus hij heeft de opdracht gegeven aan de teamgenoot van Fernando Alonso om hem in de muur te hangen. Dat heeft hij ook gedaan. Toen heeft Fernando Alonso de race gewonnen.
En dat maakte net dat verschil in punten waardoor Lewis Hamilton dat jaar zijn eerste titel heeft gewonnen.
Nee, dat is niet. Maar
omdat als hij die punten echt die hij verdiend had gehad, als hij die had gekregen, had hij wereldkampioen geweest.
Nee, maar Massa heeft toen de punten gekregen, want de race is gewoon uitgereden. Massa zou niet wereldkampioen worden op dat ogenblik. Maar als er gesjoemeld is met een race, dan zou de uitslag van die race ongeldig worden verklaard. Dus dan zou niemand punten hebben gehad. En dus dan betekent dat niemand punten zou hebben gehad, dat Massa aan het einde 1 of 2 punten meer had dan Lewis Hamilton. En dus wereldkampioen zou zijn geworden. Dus als er gesjoemeld is in een race of vals is gespeeld, en dan zou alle punten die dan gegeven zijn, zouden dan teniet worden gedaan. Moeten worden gedaan. Maar waar het dan uiteindelijk het balletjes komen rollen, aan het einde van het seizoen is de teamgenoot van Alonso is weggestuurd en die is gaan praten. Die heeft toen gezegd van, joh, ja, het is allemaal niet helemaal eerlijk wat er toen gebeurd is. En Ecclestone heeft het toen stilgezwegen om grote escalatie te voorkomen.
Het is niet goed gelukt.
Nee. En dus uiteindelijk heeft Ecclestone nu ook toegegeven, samen met de FOM en de FIA, dat ze ervan afwisten en dus eigenlijk de race niet hadden moeten verklaren.
Ja, denk je dat ze dat zo laat nog terug gaan draaien?
Ik vind het belachelijk. 16 jaar later, flikker toch op, man.
Ja, oké, maar naast wat je ervan vindt, denk je dat ze het gaan doen?
Technisch gezien moet het, ja.
Ja. Ik stel voor, en misschien zijn mensen het niet met me eens of wel met me eens, dat er een soort verjaringsclausule moet komen op een seizoen. Dus als je een race hebt, heb je voor die race, laten we zeggen, 2 weken voor hele grote beroepen.
Ja.
En voor een seizoen heb je het jaar daarna om daar protest tegen aan te tekenen.
Ja, maar voor de race heb je het toch al maximaal 4 uur na de race om dingen aan te tekenen?
Ja, maar zoals nu zie je het ook. Het staat ergens op papier, maar als je het echt wil, kan het.
Ja, nee, maar die regel is er nu wel. Voor mij tot 4 uur na de race mag je een beroep intekenen en daarna mag het niet meer of gaan ze er niks meer mee doen. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Je zou kunnen zeggen, joh, voor grote schandalen tot maximaal 2 jaar daarna of zo, maar 16 jaar later.
Joh, de helft weet al niet meer waar het over gaat.
Nee.
Ach ja.
En dan nog, voor mij wil hij uiteindelijk ook niet de wereldtitel van Hamilton afpakken, maar meer een soort gelijk krijgen.
Ja.
En geld. Ik denk dat hij financieel misschien minder geld heeft en dat hij toch weer wat geld wil zien.
Ja. Ja, ik denk ook dat het voor mensen die zo fanatiek met de sport zijn, dat het ook gewoon, ja, wat jij zegt, deeltje gelijk krijgen is.
Ja.
Maar ja. We gaan zien hoe het zich uitspeelt. En we houden jullie natuurlijk op de hoogte.
Ja, het was eerst nog de vraag of hij een rechtszaak ging aanspannen. En hij gaat het nu zeker weten doen.
Ja.
Gaat hij hem winnen? Maar ja, wie zal het zeggen?
Maar in ieder geval met de rechtszaak heb je al een punt gemaakt.
Lijkt mij, maakt me ook.
Oké, door naar de volgende. We hadden natuurlijk in de openingsrace van dit seizoen hadden we Hamilton die aangaf, my seat is broken. Nou ja, dan heeft hij dit seizoen al 2 stoeltjes gebroken. Die bij Mercedes en die bij Mercedes. Maar gelukkig staat er een 3e stoeltje voor hem klaar volgend jaar. Dus dat scheelt. Nee, maar het schijnt dus dat hij helemaal niet gebroken was. Hij zat gewoon niet goed genoeg vast in het stoeltje. Wat maakte dat hij dacht los te zitten, maar eigenlijk gewoon een stukje gelanceerd werd vanwege slechte riemen.
Check. Oké.
Bijzonder dat dat kan.
Ja.
In een sport waar alles tot op de wielgun wordt gemeten, dat iemand niet goed vast zit.
Nou ja, dat heeft iemand niet goed zijn best gedaan in de garage.
Nee.
Of een schroefje niet goed aangedraaid.
Ik hoop toch niet dat schroefjes aandraaien elke keer weer een gokje is daar zo.
Ja, blijkbaar wel.
Ja. Nou, volgende nieuwtje.
Dan gaan we toch weer terug naar Red Bull. De werknemer die Horner beschuldigen is geschorst met loon. Ja, volgens mij is op non-actief gesteld.
Ja, die is inderdaad op non-actief gesteld. Maar blijft wel doorbetaald. Dus geschorst met loon eigenlijk. Komt het een beetje op neer.
En ik heb nou horen zeggen dat ze volgende week zelf de media gaat bestijgen.
Ik ben benieuwd. Maar ook bij dit soort dingen heb ik zoiets van, kom er meteen mee. Misschien praat ik er heel makkelijk over, ik weet het niet. Maar ik ben altijd zelf meteen dingen op tafel.
Het lijkt me natuurlijk wel lastig als je daar nog werkt en je werkgever die probeert je gewoon stil te houden. Of dat je niet de media mag opzoeken zelf, wat anders dit of wat anders dat. Ja, dan ben je er natuurlijk misschien wel een beetje voorzichtig in.
Ja.
Christian Horner zei in het begin wel redelijk veel, maar die heeft na de WhatsAppjes die uitgelegd zijn, zegt hij eigenlijk ook niks meer. En ik denk ook wel dat het waar is wat er in die appjes staat, want hij zegt ook niet dat het niet waar is. En ik zou toch keihard gaan zeggen dat er niks van waar is, als ik dat niet gedaan zou hebben.
Zeker waar, ja.
Maar je maakt een merk als Red Bull natuurlijk wel kapot hiermee. Hè?
Ja.
Weet je, volgens mij is het nu voor het eerst dat Red Bull 10 miljard aan winst per jaar heeft. Nou, dat is toch een leuk bedrag.
Ja, dat is niet verkeerd, nee.
Maar, dit doet je merkt geen goed.
Nee, ik ben ook benieuwd waarmee diegene naar buiten gaat komen. En inderdaad, wat jij net ook zei, we weten het niet en we zijn geen juice kanaal. Dus we gaan lekker door.
Ja, maar nog, als jij de baas van Red Bull was, had je een van de twee eruit gegooid? Als je gewoon alleen financieel gaat nadenken, van joh...
Nee. Totdat je 100% zeker weet wat er nou eigenlijk gebeurd is, zou ik er niemand uitgooien. En mocht er echt iets gebeurd zijn wat fout is, dan moet iemand natuurlijk gewoon vertrekken.
Nee, dat is waar. Maar het is nu toch ook wel zo. Waar ook is het vuur.
Ja, maar ik ben wel van mening dat je pas moet handelen alsof er vuur is als je ook echt vuur ziet.
Oké. Nou, ik denk dat ik wel mijn mening... niet ons troepen. Ik had Christian Horner eruit gegooid. Zeker, weet je, als je alleen al economisch gaat kijken wat voor schade het voor je merk heeft, dan is het goedkoper om hem weg te doen dan om te houden misschien. Maar, aan de andere kant, ja. Ja. Nee, ik had hem weggedaan. Oké, volgende nieuwtje.
Ja.
Gelukkig blijven we niet bij Red Bull.
Nee, we gaan door naar Ferrari. En het hebben... Een positieve kant en een negatieve kant. Sainz race komend weekend niet, want hij heeft een blind darmoperatie. Nou ja, ik snap dat je daarna niet met 300 km per uur in een auto gaat zitten. Maar dat biedt natuurlijk wel de kans aan een rookie, de reservecoureur van Ferrari, Oliver Bearman, om zijn eerste meters te maken.
Doe me denken, was het niet ook, was het 2 jaar geleden dat Albon een blinde darmontsteking had en dat Nick de Vries mocht debuteren?
Dat zou goed kunnen.
Oh, Nick de Vries heeft zijn rechtszaak verloren trouwens.
Over het uitzetten van zijn stoeltje bij...
Ja, nee, hij had een rechtszaak aan zijn broek gehangen om... we komen zo meteen terug op Olivier Bearman. Nick de Vries, als hij voor 20 zoveel een stoeltje in de Formule 1 zou krijgen, dan moest hij de helft van salaris inleveren bij een van zijn investeerders. En toen heeft hij de rechtszaak geprobeerd aan te spannen om het niet te betalen vanwege, omdat hij zei van ja, in Imola heb ik maar 1 keer in een stoeltje gezeten en dan had ik geen contract.
Nee.
Maar hij heeft het verloren, want de rechter heeft bepaald van ja, je hebt wel in de Formule 1 auto gezeten en je hebt een race gereden. Dus in principe ben je Formule 1 coureur geworden. Dus alles wat hij bij Alfa Tauri verdiend heeft, inclusief nog een extra boete van 2,5 ton, moet hij allemaal betalen.
Zo, ja, en hij was natuurlijk, hij begon net en dan verdien je ook nog niet zo heel veel. En dat is ook wat mensen vaak wel onderschatten. Is als je begint in een Formule 1, kost het de eerste jaren heel veel geld.
Ja.
Voordat je er een keer wat van terug gaat zien, ben je gewoon een heel eind verder.
Ja, en dus. Nick de Vries heeft natuurlijk het allerstomste gedaan. Die heeft zelf geen manager in hand genomen. Zowel niet bij de Formule 2 als bij de Formule 1. Was hij zijn eigen manager. Zijn vader deed voor mij nog wel eens wat dingen. Ja, stom.
Het is een bijzondere wereld waarvan je de helft niet weet. En dat is gewoon prettig als je dan iemand hebt die weet
hoe het spel gespeeld wordt. Je bent niet een manager en financieel directeur en alles in één.
Nee.
Weet je, mensen zijn goed, maar zo goed zijn ze niet.
Dan moet je op één ding focussen.
Terug naar Saints, Oliver Bearman. Debutant.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder van hem gehoord had. Jij wel?
Ja, wel in de Formule 2, maar niet bijzonder.
Nee. En hij, toch heeft hij wel verrast. Afgelopen weekend.
Zeker. Het zou wel een van de weinige coureurs kunnen zijn geweest. Of de allereerste die zowel pole position in de Formule 2 had kunnen halen. Heeft gehaald en ook in de Formule 1. In hetzelfde weekend. Maar niet ja. Zo was. Fantastisch kereltje. Super zenuwachtig toen hij de auto instapte. Ik vond vooral dat hij erg goed gecoacht werd door zijn team. Hij kreeg van zijn teambaas te horen van, joh, we gaan zo meteen de race in. Zorg dat je geen held bent, maar zorg dat je uiteindelijk gewoon een held wordt.
Race hem uit, ja.
Ja, weet je, probeer niet in de eerste bocht de held uit te hangen, want dat maakt niet uit. Weet je, ga gewoon lekker je ding doen en dan komt wel goed.
Hij is uiteindelijk als 11e gekwalificeerd?
Ja, net. Ja, 11e.
Daar, na een aantal keer een beetje de wand geraakt te hebben, toch een prima plek.
Hij heeft hem buiten de muur gehouden, toch prima.
Ja, volgens mij hoorde hij het echt pas een paar uur voordat hij moest, dat hij die auto in moest. Dus dat vind ik echt bijzonder knap.
Ja, het was voor vrije training 3 dat hij in één keer een belletje kreeg. Ja, Saints gaat niet rijden en jij zit erin dit weekend. Heb je zijn vader gezien trouwens?
Ja joh, die man leefde mee alsof hij ernaast zat.
Ik wou net zeggen, voor mij was hij nog zenuwachtiger dan Olivier Berman zelf.
Ja, en dat vond ik wel een mooi beeld. Want je zag dan die vader helemaal zenuwachtig in de pitbox, zeg maar. En dan allerlei mensen die kwamen van, gaat goed en steunen. Nou ja, dat geeft toch wel weer een mooi beeld.
Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Iedereen was super te spreken over hem. Max Verstappen die zegt dat het een wonder was. Lewis Hamilton die heeft nog helemaal bij zijn auto staan wachten om hem en eruit te tillen. En hem helemaal te feliciteren met de armen om hem heen en zo.
Ja.
Voor mij hebben we wel weer een mooi talentje te pakken.
Ja, waar komen al die jonge gasten vandaan tegenwoordig? Joh, je kan links of rechts niet een stap zetten of je struikelt erover.
Check. Zullen we het zo meteen over Olivier Berman even in als we verder gaan met de race?
Ja.
Of dan is voor mij alleen het laatste nieuwtje dat dat Perez en Magnussen aan het einde van de race door de FIA nog verder beboet zijn dan dat ze in de race al waren. Magnussen heeft 3 strafpunten op zijn licentie gekregen en Perez 1. Ja, ik vind er nogal wat van. Perez heeft de strafpunten gekregen natuurlijk vanwege een unsafe release in de pitstop. Na de pitstop.
Ja. We hadden het er voor de podcast al even over. Sinds wanneer is dat de schuld van een coureur?
Ja, ik had van mening dat, dat de team een boete kreeg van $50.000. Maar niet dat je een punt op je straflicentie kreeg.
Nee, dat...
race licentie kreeg.
Dat vind ik ook heel bijzonder inderdaad. Want als het nou echt een bewuste keuze is in een race, bijvoorbeeld om toch iemand eruit te drukken of zo, dan is het voor de persoon. Maar nu mag dus gewoon degene die jou de baan opstuurt, die kan ervoor zorgen dat jij uiteindelijk je auto uit moet.
Ja, dat ze gestraft moeten worden, ben ik het 100% mee eens. Want Fernando Alonso moest gewoon op zijn rem staan.
En, goed ook, ja.
Ja. Bestraft worden prima, maar met een strafpunt op je racelicentie, nee, vind ik onzin.
Ja, het moet het team en de race beïnvloeden, maar niet de persoon.
Nee, dat Magnussen een 3 heeft gekregen, vond ik ook niet helemaal eerlijk. Maar hij heeft er volgens mij 1 gekregen voor buiten de baan inhalen. En die andere 2 punten voor het blokkeren van Albon. Ja, Albon. Ja. Waarvan ik het ook niet helemaal eerlijk vond. Want volgens mij Albon probeerde hem buiten in te halen. Op een plek waar het gewoon niet kan.
Nee, dat ging niet helemaal lekker.
Dus ja, ik vond dat ze beide pittig hard gestraft werden.
Wordt dat dit seizoen de nieuwe, het nieuwe hot item? Want we hebben natuurlijk track limits. En we hebben heel veel andere dingen gezien waar de focus extreem hard op lag. Maar zal het dan nu zo zijn dat strafpunten op je racelicentie dit jaar het ding worden?
Ja, wie weet. Maar ik wil wel terugkomen op het puntje waar jij het net over had. Weet je, na de race. Je moet geen strafpunten meer uitdelen na de race. Weet je, is gewoon onzin. Je hebt 1,5 uur de tijd om het tijdens de race te doen.
Ja.
En na de race, ja. Dan heeft het naar mijn ogen ook geen zin meer.
Of heel snel na de race. In ieder geval binnen een uur daarna.
Ja. Ik vind er het mijne van.
Als je natuurlijk een drukke race hebt, snap ik dat iets is waarvan je denkt, gaan we een strafpunt geven of niet? Dat heeft op de race op dat moment geen invloed.
Nee, check. Maar wat vind je bijvoorbeeld van, kijk, Magnussen die heeft iemand buiten de baan ingehaald. Is ervoor gaan blijven. Heeft van zijn team te horen gekregen van blijf dan maar. Want probeer ze tegen te houden zodat je teammaat Nico Hülkenberg 20 seconden aan tijd kan uitlopen bij je, waardoor hij een gratis pits op kan maken dat we een punt halen. Ja, dus we zijn een beetje tegenstrijdig. Verhalen hoor ik hierover. De een zegt van ja, nee, sorry, maar je moet gewoon je straf binnen drie ronden gaan uitzitten. Dus een pits opmaken of een stop-and-go penalty krijgen. En die ander zegt van, nou weet je, 20 seconden is manzat. En dat mag aan het einde van de race, mag het gewoon bij je tijd opgeteld worden.
Ja, ik ben eigenlijk wel eens met, het mag er aan het einde wel opgeteld worden, want je wordt dan al gestraft. En eigenlijk moet je dan binnen drie ronden moet je winnen binnen. Dus dan word je eigenlijk een soort van dubbel gestraft.
Ja, maar dan kan je dus een tactisch spelletje gaan spelen door iemand buiten de baan in te halen. Die deel te gaan ophouden, zodat je teammaat wel punten scoort voor het team.
Ja. Ja, het is een beetje dubbel. Ik,
op zich gewoon. Ik ben meer van laat het lekker racen. En als iemand slim is om dat te kunnen verzinnen, dan zijn er 9 teams die het ook hadden kunnen verzinnen.
Ja. Dus net wie het als eerst doet.
Ja, ik ben van mening, lekker laten racen wat het er gaat. 20 seconden straf is manszat. Maar ja, als je van 11e uiteindelijk 16e wordt, krijg je toch geen punten. Dus wat boeit er dan eigenlijk?
Nee, geen punten, blijft geen punten.
Ja. En als jij dan dit kan volhouden, en ik vind het nog knap hoor, want hij heeft er gewoon een shitty auto. En hij heeft Tsunoda en Gasly. Oh nee, Gasly lag er al uit. Ocon heeft hij natuurlijk. Ik denk wel een ronde of 20 achter kunnen houden.
Ja, het was een leuke DRS-trein geworden.
Ja, maar dan werd hij ingehaald en dan haalde hij weer terug in. Check. Nou.
Ik denk dat we het lekker over de kwalificatie gaan hebben.
Ja, al
de race. Ja.
Check. Nou, kwalificatie mag jij doen. Ik heb alleen Q3 gezien. Waarbij ik het leuk vond van... Nee, sorry, ik heb Q2 ook nog wel gezien van Berman dat hij het uiteindelijk toch net niet haalde. Maar dat zeg ik, vrijdagavond, vrijdagmiddag, ik heb er geen zin meer in de kwalificatie.
Snap ik, kan ik inkomen. Nee, inderdaad, je zegt het al even. Voor mij was het leukste aan de kwalificatie was toch wel om Oliver Berman lekker bezig te zien. Q1, ja, the usual suspects, die vielen uit. Racing Bulls zaten er wel bij, hadden er wel wat moeite mee.
Tsunoda kwam tot de 8e plek nog.
Ja, inderdaad. Maar dat was wel pas echt de laatste ronde dat ze dat voor elkaar wisten te krijgen. Volgens mij was Ricciardo al meteen afgevallen. Nee, niet meteen. In ieder geval nog Q1 door, maar in Q2 wel al heel snel duidelijk dat dat hem niet ging worden. En toen ging Tsunoda nog wel door naar Q3. Ja, laat wel weer zien dat Tsunoda niet zomaar een pannenkoek is. Die weet wel waar hij mee bezig is.
Ja, Ricciardo is toch einde zaak.
Ik had heel veel hoop voor hem, maar dat begint wel een beetje weg te appen inderdaad.
Ja, joh, kom op. Het was in het begin tijd het wonderboy van Red Bull. En nu wordt hij om zijn oren gereden door Tsunoda. Wat ik ook niet een wereldwonder vind.
Nee, inderdaad. Wel mee eens, inderdaad.
Nee joh, ik ben nog steeds van mening. Tsunoda verdient zijn stoeltje bij Racing Bulls. En Ricciardo moet er gewoon uit. Daar moet Liam Lawson gewoon voor terug. Liam Lawson die won het van Tsunoda. Vorig jaar.
Ja.
In 4 races.
Het zou hartstikke leuk zijn als hij terugkomt inderdaad. Maar ik denk dat het eerste moment zou zijn waarop hij terug zou komen volgend seizoen is.
Liam Lawson?
Ja. Bij ja. Racing Bulls. Ik denk niet dat ze hem er in het midden van het seizoen uit gaan gooien. Tenzij het natuurlijk echt straks slecht begint te gaan. Het gaat nu gewoon ja, matig tot niet goed.
En voor de mensen die Drive to Survive gekeken hebben. Daar geeft Christian Horner aan dat Ricciardo gewoon zijn lievelingetje is. Hij zegt het letterlijk. In aflevering 2 volgens mij.
Ja, hij heeft natuurlijk wel een heel likable karakter.
Ja, maar hij is ook wel dus een beetje de clown van de paddock aan het worden. Niet heel erg bedoeld hoor, maar hij glorieerde op zich nog best wel toen hij nog bij Red Bull reed. Had mooie acties, kon laat en diep inremmen. Maar bij Renault en McLaren heeft hij ook niks laten zien meer, toch?
Nee, minder dan wat je zou willen inderdaad.
Ja, en maar 8 overwinningen.
Ja.
weet je, Wonderboy, Bottas had hetzelfde. Daar praat ook niemand meer over.
Nee, alleen over zijn matje en zijn snor.
Ja.
Didi trouwens, gaf hij laatst toe, zou hij zo opgeven als hij terug zou mogen naar Mercedes.
Ja. Dat had ik ook gedaan, even check.
Nog even over de kwalificatie. Wat mij wel opviel was, tot de laatste ronde was het verschil niet zo heel groot. Een paar duizendste hier, een paar duizendste daar. Maar in de laatste ronde, nou ja, werd er gewoon aangezet. En toen was het gewoon 2/10, als ik het goed heb. Zat er tussen, 3/10 zelfs. En niemand kwam er in de buurt.
Nee, ik denk dat Red Bull aan het sandbag is.
Ja, zit er nog meer in?
Nee, maar ik denk dat ze bij Q3, het pole rondje, dat ze dan wel laten zien dat ze er echt bij staan. Alhoewel, Perez niet. Maar ja.
P3 voor Perez.
Ja, doet wat hij moet doen. Ik ben eigenlijk wel tevreden over hem. Als ik hem een cijfer moet geven, dan geef ik hem een dikke 9 voor deze race.
Ja, eens inderdaad. Vorig jaar was het natuurlijk heel wisselvallig. En nu gewoon 2 races op rij zit hij waar hij moet zitten.
Ja, en niks mis mee. Althans, ja, er is er eentje die is gewoon beter dan hem.
Ja. Als hij nou maar niet volgende race gaat zeggen als hij tweede is, dat hij nog meedoet voor het podium. Voor de wereldtitel. Dan krijgen we weer hetzelfde.
Nou ja, hij heeft aan het begin van het seizoen heeft hij dat natuurlijk wel gezegd. Van joh, ik probeerde gewoon mezelf in te zetten om wereldkampioen te worden. En iedereen begon hem weer uit te lachen. Maar ik ben altijd zelf nog wel van mening, dat moet je toch ook zijn als soeverein coureur. Je bent daar toch om wereldkampioen te worden,
ja.
In welke auto je ook rijdt.
Als je daar in die auto gaat zitten met het idee van, ik doe mee voor de lol, dan moet je daar niet zitten.
Nee, dan moet je een andere raceklasse gaan doen waar je lekker voor de lol mee kan doen.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in inderdaad.
Dus ik ben het helemaal met hem eens. Je moet altijd, en zeker als je in de allerbeste auto rijdt, ongeacht wie je teamgenoot is, want er kan altijd wat gebeuren. God forbid dat er wat gebeurt met een van de teamgenoten of de coureurs. Maar je moet altijd tegen jezelf kunnen zeggen, ik kan wereldkampioen worden.
Ja.
En zeker ook tegen de media.
En het vertekent natuurlijk ook wel, want je zegt nou van, die kan eigenlijk niet zoveel en die kan niet zoveel. Maar het zijn wel de 20 beste coureurs die er zijn.
Ja.
Dus alles naar verhouding.
Nee, dat ben ik met je eens. Alleen, ik vind wel dat er een paar... ik ben niet helemaal met je eens. Ik denk dat het de 18 beste coureurs zijn...
Ja?
Ja, ik vind Lance Stroll vind ik 3 keer niks. En Logan Sargeant, ja. Maar die mag van mij ook wel lekker vertrekken.
Ja. Maar ook weer... wij reizen er niet uit.
Nee, dat weet ik. Maar ja, je hebt het over de 20 beste. Maar als ik dan naar Logan Sargeant kijk of naar Olivier Beerman... Tuurlijk, ze rijden niet altijd in dezelfde auto. Maar er eentje die kan wel redelijk goed hanteren in een auto waar hij nog nooit in gereden heeft. En komt nog keurig netjes op de 7e plek ten einde. En Logan Sargeant staat weer steenvast achteraan.
Ja, dat is altijd fijn, zo'n constante. Voorheen was het Latifi, nu Sargeant. Nou, dan gaan we het lekker over de race hebben, want die hebben we allebei gezien. Ik heb er wel van genoten. Jij?
Het was een vermakelijke race. Als ik hem een cijfer moet geven van 1 tot en met 10, dan is het voor mij een 6.
Zesje maar?
Ja.
Oké. Voor mij zou het wel een 7,5, 8 zijn.
Nee, ik vond hem op zich leuk. Maar het is gewoon niet mijn favoriete circuit. Het is een heel mooi circuit. En ik hoor van de kenners dat je er moet zijn om van het circuit te genieten. Maar op tv komt het gewoon niet tot z'n recht. En je kan er bijna niet in halen.
Nee, de enige plek waar ze het probeerden was die gekke bocht waar Magnussen natuurlijk ook was doorgeschoten.
Ja. Ja, en aan het einde van het rechte stuk.
Bocht 4 is dat volgens mij, hè?
Pin me niet alvast, ik zeg gewoon een keer ja. Geen idee.
Oké. En inderdaad, het rechte stuk, daar kon je wat proberen, maar ook wel lastig.
Als je Piastri die heette.
Ja, die was lekker aan het pielen samen met Hamilton.
Ja, terwijl ik Piastri echt een fantastische race vond hebben. Hij reed hartstikke goed. Natuurlijk McLaren en Mercedes deden dat volgens mij. De enigste die geen dubbelstack deden tijdens de safety car. Oh, ik ga wel weer op dingen vooruit. Laten we beginnen bij de race. Norris, jumpstart.
Ja. geen straf uiteindelijk voor gekregen. En ja, waar ze een beetje naar verwezen was, het incident met Bottas een aantal jaren terug. En dat is als je een jumpstart hebt, je stopt weer en je bent nog binnen de haken waar je moet staan, dan is het dus oké.
Okay. Ja, dat was wat ze tijdens de race zeiden. Dan moet ik er wel een kleine nuance aanbrengen.
Vertel.
Er zit in de auto een sensor en op de grond een sensor. En die heeft een speling van zo'n 20 centimeter.
Mm-hmm.
Het kan dus best zijn dat als jij in het begin van de sensor staat, dan kan jij 20 centimeter vooruit schieten. Zonder dat de sensor afgaat voor een jumpstart. Ik denk dat die toevallig... Of nou ja, bij de FIA is de regel, de sensor is leidend. Niks anders. Als de sensor niet is afgegaan, dan heb je geen jumpstart gemaakt. Dus met andere woorden, op het moment dat hij vooruit schoot, drukt hij ook gelijk weer op de rem. Heeft hij waarschijnlijk net die 20 centimeter aangetikt. Dan heeft hij misschien als geluk zijnde voor hem aan het begin van de sensorsauto geparkeerd. Want heel veel rijders doen het ook aan het einde. Zodat ze toch weer een 20 centimeter speling hebben. Of winst hebben. En hij heeft er geen straf voor gekregen. Nou ja, vind ik ook niet heel erg. Want je zag zijn start. Hij trok op. Besefte dat hij een valse start aan het maken was. Drukt op de rem. En dan ben je mojo kwijt.
Ja, dan ben je niet meer, sta je niet meer op scherp.
Nee, hij had voor mij ook al 1 of 2 plekken verloren. Tijdens de start. Vind ik het helemaal eerlijk? Weet het niet. Ik ben nog steeds van mening. Straffen vind ik onzin. Laat maar lekker rijden. Als je echt een valse start hebt gemaakt, gaat de sensor af. En dan krijg je volgens mij de grootste straf die er is. Ik weet niet wat er nu tegenwoordig op staat. Het is leuk om een keertje uit te zoeken. Het zal het op de socials zetten.
Is dat geen disqualificatie?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het stop and go.
Oké.
Als het stop and go hebben ze niet meer, maar dan is het 10 seconden.
Ook pittig, vooral in het begin van de race.
Zeker. Nou ja, met ronde 7 is het natuurlijk dat Stroll zijn auto in de muur knalde.
Ja, dat ging niet zo lekker, hè. Dat was de topcoureur van de grid. Die dacht, ik zet hem hier neer.
Ja. Hij nam de binnenbocht een beetje krap. Daardoor kwam zijn linker voorwiel brak af. Ja, tegen de wand aan brak af en toen ging hij rechtdoor.
Ja.
Dat is toch gek?
Die en toen vroeg ze race-engineer aan hem, kan je hem terugbrengen? Wat denk je zelf?
Mijn auto ligt in de prak, maar weet je wat? Ik til hem wel even op, dan kom ik je kant op.
Ja, ik sta klaar.
Maar het is toch gek? Die muur is je al een paar keer eerder voorbij gereden. Die stond er al een tijdje.
Ja, nu dacht hij gewoon even een zoen geven of zo, geen idee.
Dus toen, wat me wel opviel trouwens, is dat... Max Verstappen opeens heel hard naar de pitstraat terugreed.
Ja, want dat was natuurlijk bedoeld voor de double stack.
Ja, maar waarschijnlijk mag dat dus. Maar voor mij heb je een delta waar je moet houden tijdens de safety car.
Ja, je hebt een delta, maar daarbinnen heb je wel ruimte. In plaats van bijvoorbeeld tegenover een virtual safety car is het gewoon eigenlijk knop aan, cruise control en 1 snelheid.
Ja.
Dus ja, je hebt natuurlijk ook coureurs die naar elkaar toe mogen rijden. Die zullen sneller rijden. En ja, dan kan het dus andersom ook werken.
Ja, het is goed gespeeld. Ze hebben er geen straf voor gekregen. En dan is het dus waarschijnlijk een grijs gebied van de regels. Maar dan mag je dus sneller gaan rijden tijdens de safety car als degene die achter jou...
Maar het voelt wel een beetje dubbel inderdaad. Want je kiest ervoor om het veiliger te maken op de baan.
Ja.
En dan sta je wel toe dat iemand denkt, oh, ik ga even... Als een malle naar de pitstraat.
Ja, doet me toch denken aan toen wat met Gasly in Japan gebeurde. Dat hij later kwam rijden en dat ze het in de regen niet helemaal gezien hadden. En dan kwam hij de pitstraat uitrijden en toen ging hij ook naar de safety car toe rijden om achteraan aan te sluiten. En toen reed je bijna een van die marshals omver.
Ja, inderdaad.
Dat hij ook gewoon met bijna dik 300 voorbij kwam tijdens de safety car. Volgens mij hebben ze er toen ook een regel aan gezet dat je niet zo hard mag rijden meer, maar... Correct me if I'm wrong. Laat het weten op onze socials als je het er niet mee eens bent. En waarom je het er niet mee eens bent.
En wie weet bespreken we het volgende week.
Zeker weten.
Oké, gaan we lekker door. In ronde 8 was er natuurlijk de safety car op de baan. En toen dacht iedereen, nu gaan we naar binnen. op 4 coureurs na, als ik het goed heb.
Norris,
Hamilton,
Joe en Hulkenberg.
Ja, inderdaad. En die bleven dus buiten. En voor de rest ging iedereen naar binnen op hetzelfde moment. En dan merk je toch wel dat de pitstraat daar aardig krap is.
Een beetje maar.
En hebben we natuurlijk de mooie actie van Perez, waar we het al eerder al even over gehad hebben. Nou ja, de mooie actie van Perez. De mooie actie van het team van Red Bull.
Ja.
Daarentegen was de pitstop wel weer gewoon echt vlekkeloos. Het ging echt goed.
Dat was
goed.
Een mooie dubbelstekker.
Dus geen seconde hoeven afremmen, geen seconde hoeven wachten. Het was meteen als een malle door. Voor de rest qua pitstops, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders.
Nee, dat was voor mij, dat waren bijna alle pitstops van de hele race. Behalve die van Hamilton, Joe, Hulkenberg en Norris. Norris kwam er uiteindelijk wel voor. Norris die nam de leiding over tijdens de safety car.
Ja. Maar die had ook wel heel snel in zijn hoofd, toen Verstappen achter hem zat met nieuwe harde banden, van dit is niet mijn race.
Ja, ik had wel verwacht dat hij hem een beetje pittig zou doen. Hij,
er was weinig pit te bekennen.
Er was heel weinig pit te bekennen. Ik vond dat hij zich aardig vaak liet inhalen en heel makkelijk. Maar ja, we hebben natuurlijk ook bij Piastri gezien hoe die wilde Hamilton inhalen. En dat lukte hem ook niet.
Nee, dat is tot 2-3 keer toe is het hem niet gelukt. Toen het hem wel lukte, vergaloppeerde hij zich. En kon Hamilton weer er weer voor.
Ja. Nee, ik denk dat die McLaren's op het rechte stuk niet zo heel hard lopen. Dus misschien ook dat hij daarom zoiets had van, ja, weet je, de Red Bull gaat zo hard. Dat, die vliegt me wel voorbij. Perez ging er ook makkelijk voorbij. En uiteindelijk Leclerc ging er ook makkelijk voorbij.
Ja, dus die McLaren mist gewoon nog wat topsnelheid. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die we kunnen trekken, denk ik.
Ja.
Nee, toen gingen we in ronde 10 natuurlijk gingen we weer racen. En in ronde 11 wil ik het nog wel even over een mooie actie hebben. Dat was Magnussen, Albon en Bottas. Die waren met z'n drieën aan het vechten. En Magnussen wilde... ik moet even goed beginnen. Albon wilde Bottas inhalen. En op dat moment lukte dat niet. En schiet Magnussen er als een malle voorbij.
Ja.
Nou ja, dat is een beetje het principe waar twee honden vechten om één been, gaat de derde ermee. Nou ja, dat vond ik echt een mooie actie. Leuk om te zien. En Magnus heeft wel veel laten zien afgelopen weekend.
Ja, nee, ik heb me erg genoten van de acties tussen, waar we net al over hadden, Piastri en Hamilton. Hoe toch elke keer Piastri het probeerde om er voorbij te komen, maar Hamilton toch te veel racegochme heeft. Die is toch te slim.
Ja.
Weet je, misschien niet de beste auto, maar die kan het gewoon. Die kan gewoon racen. Die kan verdedigen. En clean.
Ja, het was een mooi gevecht.
Ja.
Geen trucjes, smerige trucjes dan.
Nee, niet als Norris deed. Voor mij deed Norris deed weaving een paar keer. Daar heeft hij ook een zwart-witte vlag, zwart-wit geblokte vlag voor gekregen.
Ja, en toen, daarna stopte hij er ook mee. Maar het was echt een hele duidelijke inderdaad.
Ja, was dat in de gevecht met Berman toen?
Volgens mij wel, ja.
Dat hij, of was het met Russell?
Ik moet het je antwoord dat je even schuldig blijven, ik weet het niet.
Laten we zeggen, ja, die was wel waving en breaking, moving on the breaking.
Ja, bizar. Nou ja, het is een beetje net zoals in Bahrein, vond ik eigenlijk. Dat op de helft van de race zakte het gewoon weer in. Iedereen ging een beetje op de plek zitten en maakte het zich comfortabel. En volgde elkaar een beetje. Weinig acties meer naar de helft van de race.
Nou ja, de enige actie die we natuurlijk gezien hebben is dat opeens Magnussen heel erg vaak in beeld was voor een 10 rondes lang. En dat Albon probeerde in te halen. En daarna Yuki Tsunoda probeerde weer in te halen. En dan weer Albon. Yuki Tsunoda heeft trouwens ook 10 seconden straf gekregen na de race.
Oké.
Ook voor een actie die daar toen ergens gebeurde. Ja, ik probeer het een beetje mijn geest erbij te halen. En ik kijk dan de herhalingen nog wel eens op tv. Of op YouTube of waar dan ook. Ja, ik kon me niet echt heugen dat ik het een 10 seconden straf vond van Tsunoda. Maar, ja.
Nee, ik ook niet.
Uiteindelijk hebben we de race afgevlagd met Max Verstappen weer 15 seconden voorsprong.
Ja, bizar.
En Leclerc's eerste podium dit jaar.
Ja, nou, ik hoop dat we hem daar nog veel vaker gaan zien komend jaar.
Ja, wat vond je van de Ferrari's eigenlijk? Natuurlijk Berman, die heeft een fantastische race gereden. Ik bedoel, als jij het niet heel erg bedoelt, maar op vrijdagochtend te horen krijgt dat je in een auto moet gaan zitten waar je ten eerste die het dubbele qua kracht heeft als wat je gewend bent, met het dubbele qua downforce wat je gewend bent, met een stuur dat je niet kent, in een team waar je nog nooit in gereden hebt.
Nee.
Met een auto waar je
ja, je zag ook hem wel uit zijn auto komen aan het eind, dat je dacht, zo, jij hebt het zwaar. Dat is natuurlijk wat jij zegt, alles dubbel zo hard en dubbel zo snel.
Ja.
Dus super knap. En je weet ook pas vaak of je voorbereid bent op de Formule 1 krachten, denk ik, zodra je voor de eerste keer uit die auto komt.
Hij kwam er niet meer uit, hè?
Nee. Nee. Dat maakt wel gewoon dat je ziet dat hij alles gegeven heeft.
Ja, ik vond het erg knap. Kwalificatie was erg knap. Ik heb in de race van hem genoten. Wat ik al zei, ik vond dat ze team, zijn race engineer ook wel heel erg goed oppakte elke keer. Met goede boordradio's van, ja, je bent lekker bezig. Weet je, zorg wel dat je een beetje uit de muur houdt. Maar je zag ook wel dat hij ook wel wat race gochme had. Want volgens mij reed hij op de 7e plek, 6e plek. En toen begon hij, toen had de Norris had net gepit. En toen reed volgens mij Hamilton ook nog eens een keer bij Norris. En toen begon hij al vragen te stellen als race engineers van, toen begon er onder in beeld te staan van Norris gaining on Berman in about 4 laps. En toen is je toch een tandje gaan bijzetten weer.
Ja, dus er zat gewoon nog meer in.
Ja.
Misschien met wat meer vertrouwen en wat meer oefening dat hij, nou ja.
En hij reed in de laatste stint van de race, reed hij dezelfde tijd dezelfde ronde als Leclerc.
Dat is netjes.
Ja.
Jij vroeg me net trouwens over wat ik van Leclerc vond. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ja, niet heel bijzonder eigenlijk.
Hij heeft wel de snelste raceronde gehad.
Ja, hij deed gewoon zijn ding. Maar het is niet dat ik denk van met mes tussen de tanden gereden of zo. Gewoon lekker gegaan.
Ja, maar het is nu ook wel knap dat jij in de laatste twee ronden van de race de snelste raceronde houdt met banden die. Ging in ronde 8, ging je pitten. 46 ronden uit waren.
Ja, dat is zeker knap.
Nou, dat betekent dus dat in Jeddah je banden gewoon overeind kunt houden.
Ja, maar het is natuurlijk allemaal wat nieuwe asfalt. En
niet zo agressief.
Ja,
is heel mild.
Ik denk dat ze daar ook wel rekening mee hebben gehouden in het nieuwe ontwerp. Dat die, ja, gewoon niet zo heel veel op één punt drukt. Ik ben ook wel blij als we straks even weer een andere omgeving
hebben. Australië.
Ja, dan hebben we hem om 1:06 denk ik te racen.
Ja, de voorbeschouwing begint om 6:00. De race is om 7:00. En volgens mij de kwalificatie om 8:00 ochtends.
Lachen.
Nou ja, gewoon lekker vroeg opstaan.
Ja?
Of laat naar bed gaan. Welke wordt het?
Vroeg opstaan.
Check, duidelijk.
Het is wel heel laat naar bed gaan anders.
Nee, ik wil nog even terugkomen op de Berman. Dat hij daar toch al op zich... Knap dat hij zich er al mee bezighoudt. En als er een engineer vraagt, ja, hoe ver zit Norris nu achter me? Dan werd er gezegd op 4 seconden. En op, met de ronde of 4-5 is hij weer bij je. Maar uiteindelijk, toen is hij gas gaan bijgeven. En Norris is er niet meer bijgekomen.
Nee.
Ik vind het knap.
Ik hoop dat we meer van hem gaan zien komende tijden.
Ja, van mij mag Bottas eruit. Dan kan Berman kan dan naar Sauber nog voor een jaartje. En dan mag Sargent er van mij uit. En dan Liam Lawson erin.
Ik sluit me daar helemaal bij aan, inderdaad.
Dan heb je Albon en Liam Lawson in een... kijken of die met z'n tweeën dan de Red Bull Racing Bulls gaan verslaan.
Kom maar op.
Dat zal grappig zijn.
Ja. En dan zetten we Verstappen in een... Williams of in de steek?
Nou, breaking news. Verstappen gaat de eerstkomende zes wedstrijden rijden zonder motor.
Ja.
Ja.
Hij gaat hem aanlopen.
Ja. Doet hij ook een keertje mee in het middenveld.
Komt hij ook eens een keer bezweet uit de auto?
Ja, volgens mij heeft hij wel echt een conditie van hier tot Tokio.
Ja.
Die komt zo voor eens uit de auto stappen.
Daar zeg je echt u tegen. Dat is me altijd nog bijgebleven. Welke race was het ook alweer? Dat het zo warm was dat zelfs de meest ervaren coureurs zwabberend uit de auto kwamen. Waar was dat nou?
Ik weet wel. Was het iets van, wat is het, 38 graden of 42 graden? Ja. Belachelijk heet.
Auto's waren links en rechts lekker aan het ploffen.
Ja. Dat volgens mij zat Piastri toen nog, lag hij in de... In de cooldown room lag je op de grond.
Ja.
Het is wat Max zegt, moet ik een rolstoel voor je pakken?
Ja.
Nou.
Ik moet eigenlijk zeggen dat ik niet meer echt een hoogtepunt heb waar ik het over wil hebben uit de race. Heb jij nog iets waar je van denkt?
Nee, er waren op zich wat leuke wedstrijden. Wat leuke dingetjes. Ja, Piastri, Hamilton, Magnussen die het zaak een beetje ophield. Vond ik op zich wel grappig om te zien. Maar voor de rest, ik heb niet echt heel veel hoogtepunten, nee.
Nee, nou dan sluiten we hier lekker bij af. We krijgen natuurlijk komend weekend lekker Melbourne.
Nee, dat is over 2 weken.
2 weken?
Ja.
Dan zijn we over 2 weken lekker terug met het nabespreken van de race in Melbourne. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren.
Dank jullie wel en tot de volgende keer.
Yo.
Doei.